Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 27, het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen en wat daar verder volgt. 27, het derde vers. Aan u zal worden voorgelezen Lucas 5, de versen 1 tot en met 11. Ik herhaal Lucas 5, vers 1 tot en met 11. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw gewoon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen Lucas 5, de eerste 11 versen. En het geschiedde, als de scharen op hem aandrongen om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezareth. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daar uitgegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij hem bijna van het land afstak. En nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon: steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem: meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niets gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als ze dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurde. En zij wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen die met hem waren, over de vang der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die Simons medegenoten waren. En Jezus zeide tot Simon: vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 25 en daarvan de versen 2, 3 en 5. Heer, hij maakt me uw wegen en wat er verder volgt. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten, bestemd voor de emeritus kas, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, willen vanmorgen een ogenblik stilstaan in verband ook met de bevestiging bij Lucas 5 en daarvan de versen 10b en vers 11, waar Gods woord aldus luidt. En Jezus zeide tot Simon: vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Deze tekst, gemeente, gaat over de roeping tot het ambt. En dan letten we op een tweetal gedachten. In de eerste plaats de opdracht, mensen vangen, en in de tweede plaats de gehoorzaamheid. Ze verlieten alles en volgden hem. Dus het gaat over de roeping tot het ambt. In de eerste plaats horen we de Heer Jezus de opdracht formuleren: van nu aan zult gij mensen vangen. En in de tweede plaats lezen we ook van de gehoorzaamheid, de geloofsgehoorzaamheid. En zij volgden hem. En dat is het tweede waar we dan bij stil hopen te staan. Gemeente, we zijn natuurlijk in de eerste plaats samengekomen om naar Gods woord te horen. Elke zondag weer opnieuw krijgt u iets mee uit de Bijbel. Vorige week zondag hebben we daarbij stilgestaan en is u voorgehouden de armmakende genade van de Heer Jezus Christus. En natuurlijk kunnen we dan vandaag de vraag stellen: wat hebben u daar nu in de achterliggende week mee gedaan? Heeft dat u bezighouden in uw gebeden? Heeft dat u bezighouden in uw gesprekken? Heeft dat u bezighouden ook in uw denken enzovoorts? Een dienaar die brengt het woord. Het is de bedoeling dat u dat woord onthoudt en dan met dat woord werkzaam bent aan de troon der genade. We hebben ook onlangs eens een keer gepreekt uit Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wat heeft u daarmee gedaan? Kijk, als wij bijvoorbeeld een groot geschenk krijgen, 100 euro of 200 euro, dan doe je daar wat mee. Je zegt niet van: nou, dat gooi ik maar in de kliko, want daar heb ik verder niks aan, want het is maar loos papier. Nee, natuurlijk niet. Dat ga je zuinig bewaren. Daar ga je iets voor kopen, of dat breng je naar de spaarbank, of dat doe je iets anders mee. Maar in ieder geval, dat heeft waarde. En daarom bewaar je dat. Nou, Gods woord heeft ook waarde, heel veel waarde zelfs, want het is zelfs beter, staat er in de Bijbel, dan het fijnste goud op aard. Dus de vraag is: wat hebben jullie ermee gedaan? Ik hoop niet dat u het in de kliko hebt gegooid. Dat kan natuurlijk ook geestelijk, hè? Je kunt dat woord Gods ook geestelijk in de kliko gooien. En dat we een grote kliko hebben en dan gooien we al die woorden die we in de kerk hebben in, want het is niet naar onze zin. Daar komt heel veel voor, helaas. En u begrijpt natuurlijk wel, als u straks voor God staat, dan zal de Heer zeggen: nou heb ik u dat allemaal gegeven, mijn woord, de Bijbel, wat heb je er nou mee gedaan? Ja, niks. Oh, waarom niet? Ja, de mens is toch dood in zonden en misdaad, dat is zeker waar. Dan had u dus extra moeten doen. Want u bent niet een stok en een blok, we zijn dus niet een stuk hout van die preekstoel. Hè? De meeste mensen denken dat een gevallen mens een stuk hout is, zo'n stuk steen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar God heeft ons nog wel een verstand gelaten. We kunnen in ieder geval nog een beetje nadenken. En God heeft ons ook nog iets van een stukje verantwoordelijkheid besef gelaten. Nou, ik zou zeggen: gebruik dat dan. En besteed die dingen die God u geeft op een goede wijze. En wat zou het nou een zegen zijn als we vandaag weer eens van die grote snelweg naar de ondergang werden afgehaald. En de Heilige Geest begint te werken. En dat we erachter komen dat het zo niet verder moet. Maar dat de Heer nu in zijn goedheid ons nawandelt in zijn woord. En zegt: hé, Piet, nou is het wel genoeg. Terug. Of Henk, of Mark, of Corine, of Wilma, of weet ik veel. Ja, zo doet de Heilige Geest dat. Dan noemt hij je bij je naam en het haalt niet verder. Zo doet de Heer dat. Dan gebruik je soms maar een enkel woord voor. En dan plotseling staat onze auto stil en dan worden we van de weg gehaald. En dan wordt alles anders in ons leven. Nou, dat is nou in de eerste plaats de bedoeling. Hè, dat we dat woord van God aan uw hart leggen. En in de tweede plaats zijn we ook samengekomen om stil te staan bij de bevestiging van Amstra. Broeder van de Meer, broeder van Ooyen, broeder Uil en broeder Hardeman. Die zullen straks hun ja-woord uitspreken. En daarmee verbinden ze zich aan de Heer en zijn dienst. En dat is een heel groot voorrecht. Om als ouderling en als diaken te mogen dienen in de gemeente. We gaan ook afscheid nemen van broeder Bakker, die meer dan 28 jaar hier heeft mogen dienen in de gemeente. En zo onderhoudt de Heer, naar het woord van de apostel Paulus, zijn gemeente. Want die ambten, ouderling, diaken, dominee, dat zijn gaven, zegt Paulus in Efeze 4, van God en van Christus aan zijn gemeente. Dus niet die mensen, maar dat ambt dat die mensen mogen bedienen. Een dominee, dat weet u dus in zichzelf ook, maar een arme stumper. En een dominee die komt ook niet als dominee in de hemel, die komt als een straatarme zondaar in de hemel, anders niet. En dat is natuurlijk een levenslange en een hele moeilijke les, om als een straatarme zondaar straks aan de deur der genade te komen en zeggen: Heer, hier kom ik nou met al mijn ellende, met al mijn schuld, maar alleen dat bloed dat reinigt, dat bloed van Christus, van alle zonden. En dan zei de ouderling net in de consistorie dat dat nou de heerlijkste dienst is op heel de aarde. Die dienst van koning Jezus, dat is een goede, aangename, heerlijke en schone dienst. Die kunnen we u nu allemaal van harte aanprijzen. Dat wel natuurlijk. We zijn geen gelukkiger mensen dan die onderdanen van koning Jezus. En dat gaan we nou ook hier zien vanuit onze tekst. Want de tekst is genomen uit Lucas 5. En in Lucas 5, daar zien we in de eerste plaats dat de Heer Jezus, in de eerste drie versen, onderwijs geeft aan de mensen om hem heen. Er staan een heleboel mensen om hem heen, 1000, 2000, 3000, ik weet het niet. Er worden geen aantallen genoemd, maar het zijn er zoveel dat ze bijna de Heer Jezus in het meer van Genezeret, in de zee van Tiberias, duwen. En dan gaat de Heer in een schip zitten en uit dat schip onderwijst hij dan die enorme hoeveelheid mensen die op de kant staan. Dat is het eerste stukje van hoofdstuk 5. En nadat de Heer hen vanuit het schip heeft geleerd, zien we in vers 4 tot en met vers 10a dat er iets gebeurt, dat er bepaalde dingen gebeuren. En wat gebeurt er dan? Nou, de Heer zegt, nadat hij het onderwijs heeft gegeven, Petrus, ga nu maar eens naar de zee toe en ga maar eens wat vissen vangen. Nou, dan hadden ze de hele nacht al bezig geweest, die mannen, Johannes en Jacobus en Simon Petrus en Andreas waarschijnlijk ook. En dat waren beroepsvissers, hè. Die gingen dus elke avond, elke nacht die zee op. En dan sleepten ze hun netten door die zee heen en dan vingen ze vis. Maar nou hadden ze vannacht niks gevangen. En vissen vangen, dat doe je 's nachts. Dat is het beste, want dan zijn die vissen op zoek naar eten en zo. En dan, als ze dan in scholen zwemmen, dan kun je zo net doorheen halen. Dan haal je op vis op. Maar nou is het overdag. En waarschijnlijk is het al op heet van de dag. En dan zegt de Heer zomaar tegen Petrus: Petrus, ga nou maar eens vissen. En Petrus die hoort dat en die denkt bij zichzelf, ja. De Heer Jezus van Nazareth, dat is wel een hele knappe rabbi. Maar hier van vissen heb je toch niet veel verstand. Maar goed, op uw woord zal ik het doen. Dus met, ja, een beetje zo van, nou ja, laat maar proberen dan. Zo varen ze dat meer op en zo slepen ze een sleepnet en een werpnet, alle soorten netten. En zo halen ze dat net door die zee heen. En wat staat er dan in de Bijbel? Nou, er staat in de Bijbel dat ze een enorme hoeveelheid vissen vangen. Vers 6. En als ze dat gedaan hadden, besloten ze een grote menigte en hun net scheurde. De Jezus doet een wonder. En door dat wonder komt dat hele net van die discipelen helemaal vol. En dan ziet Petrus iets. Dan merkt hij iets. Tot nog toe dachten de meeste mensen, de Jezus is een leraar uit Nazareth. Meer niet. Net zoals je veel leraren had. Petrus had al wel iets meer gezien, maar nu ziet hij de Zoon van God. Hij zegt, God is de Messias. Vandaar dat hij hier ook zegt in dit gedeelte, en dan komt de Zoon er wel even op terug. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Waarom zegt Petrus dat nu? Zegt hij dat omdat hij is? Nee, hij ziet God zelf. Want de Heer Jezus zegt later, ik en de Vader zijn één. En in dat licht, in die heiligheid Gods. Simon Petrus is niet anders dan een zondig mens. Dan ligt hij zomaar aan de voeten van de Heer Jezus. En dan geeft de Heer hem een opdracht. Samen met Jacobus en Johannes. En zegt de Heer in vers 10b en vers 11. Vrees niet, van nu aan zult ge mensen vangen. Dan roept hij deze mannen tot het ambt. In bijzonder die Simon, maar ook Johannes en Jacobus en Andreas en de andere discipelen zijn allemaal door de Heer tot het ambt geroepen. En als we dan eens stilstaan bij de roeping tot het ambt, dan zien we in de eerste plaats, en Jezus zeide tot Simon. Ja. Dat ambt, hè, dat mogen dienen in de gemeente. U weet, je hebt het predikambt, je hebt het ouderlingenambt, je hebt het diakenambt, maar je hebt ook het ambt van alle geloven. En zoals u zit, hebben we allemaal een ambt. En wat is een ambt? Dat is een taak. En uw taak is natuurlijk, als u getrouwd bent in uw gezin, in uw huwelijk, goed uw best te doen en voor uw kinderen te zorgen. En op je werk ijverig je werk te doen. Maar uw taak is ook, als u hier in de kerk zit en het goede woord van God mag horen, dat u dat natuurlijk ook probeert mee te delen met andere mensen. En dat u laat horen en in uw leven laat zien dat hoe goed het is om de Heer te dienen. En dat noemen we het ambt van alle gelovigen. De taak van alle gelovigen, dus van alle gedoopte kerkgangers even. Die zijn natuurlijk niet allemaal echt gelovigen, dat weet u wel. Maar we gaan zoals het hoort te zijn. Dat is uw opdracht. Als u dat heerlijke teken van de doop hebt ontvangen, dan bent u ook geroepen om een anderen te laten horen hoe belangrijk dat is in uw leven en hoe betekenisvol dat u nou ook een, ja, iemand bent. In tegenstelling tot een heleboel andere mensen in deze wereld die door God is afgezonderd. En dat u een heerlijke koning hebt die het waard is om gediend te worden. En nou zegt de Heer tegen Simon dat hij niet moet bang zijn, maar dat hij mensen moet gaan vangen. Dus die opdracht die komt van God zelf. Kijk, dat is alweer een hele mooie gedachte bij dat ambt. Ja, je hebt wel eens het idee dat sommige mensen denken dat die ambtsdragers dat zelf allemaal nou zo belangrijk vinden. En sommige ambtsdragers die doen dat ook, die doen net alsof zij het belangrijkste zijn. Maar het is een gekregen ambt. Ze hebben dat van de Heere ontvangen. En de Heere die kan dat geven. En als we ouder worden bij het diakenambt en bij het ouderlingambt, kan de Heer dat ook weer van ons afnemen. Dat kan. Daar is God nou volledig vrij. En dat geldt voor dominees ook. Zolang een dominee nog gezond is en zijn hoofd nog een beetje fatsoenlijk werkt, dan kan hij preken. Maar als dat niet meer kan, dan gaat hij met emeritaat. En als hij dan niet meer goed kan preken, dan moet hij er ook gewoon mee ophouden. En als hij gaat sterven, dan zegt God, nou dat is mooi, nu ben je weer ambtsdragen af. Ja, Rome is ambt voor je leven, maar als je sterft, dan is dat gewoon voorbij. Het is een tijdelijk ambt. Dus zo'n ambt, dat geeft de hele tijdelijke. Hij geeft het en hij kan het nemen. Maar het komt wel van God vandaan. En dat is belangrijk. Want als we dan eens iets hebben wat moeilijk is, dan zegt de Heer, kom nou maar bij mij. Vertel het maar tegen mij. En dan komen we bij het geheim van het gebed, hè. En ik al meer vertel tegen u. Wat is nou bidden? Bidden, zegt Augustinus, dat is spreken, eerbiedig spreken met God. En als je meteen thuis komt en zegt, we hebben een tekst gehoord uit de Bijbel, en dan ben ik nog onbekeerd, heren. Dat weet u ook wel. Dan praat je zo'n beetje, heren. Maar zou u dat nou van mijn hoofd ook in mijn hart willen brengen? En zo maar een beetje praten. En als u daarna de Bijbel weer eens open, dan kijk je wat de Heer dan de antwoord wil geven. Misschien niet gelijk, misschien een dag later. En zo heb u dan over de dag een aantal onderwerpen die u dan verzamelt. Dominee heeft dat ook, hè. Vrijdag, dominee Golverdingen begraven. Donderdag met Wim en Hanneke, met hun ouders aan het graf gestaan. Nou, dan heb je s'avonds, en s'ochtends natuurlijk ook, en s'avonds en overdag, zo een onderwerp om eens even met de Heer over te praten. Wilt u Wim en Hanneke nabij zijn? Wilt u weduwe Golverdingen nabij zijn? Wilt u helpen, Heer? Wilt u haar ondersteunen? En bovenal wilt u mij ook, als het erop aankomt, dat zicht geven op dat bloed van Christus, uw Zoon. Nou, dat is bidden. En dan heb je daarnaast een bezoek gedaan met iemand. En dan praat je er ook een poosje over met de Heer. Dat is bidden. En dan bidden, dat is ook terugkomen bij God op zijn woord. We hebben in de kerk gehoord dat u Petrus riep tot een ambt. Maar Heer, wilt u dat nou ook bij mij doen? Mag ik uw stem nou ook eens horen? Er moet om gebeden worden. En daar moet veel gebeds gebeden zijn. Begrijpt u toch wel, gemeente? Als dat nou van God komt, dat we dan daarmee ook werkzaam zijn. Goddelijk. De tweede was vrees niet. Ik zei net al, die vrees van Petrus, dat is een hele bijzondere vrees, angst. Want Petrus heeft in die visvangst ontdekt dat de Heer Jezus niet alleen maar een mens is, maar ook God. God en mens in één persoon. Petrus is hier niet bang voor de mensen. Hij is ook niet in de eerste plaats bang voor het water of zo. Hij is bang voor de ontmoeting met God. Want dat is in heel de Bijbel het geval. Kijk, als God Jesaja roept, in Jesaja 6, dan staat er: heilig, heilig is de Heer, dat is schar. En dan zegt hij: wee mij dat ik een man van onreine lippen ben. En overal waar in de Bijbel een ontmoeting is tussen God aan de ene kant en mensen aan de andere kant, vooral bij Gods kinderen, komt er die schrik vanwege de heiligheid en de majesteit Gods. Denk maar aan de Sinaï. Toen kwam God met zijn goede wet naar de aarde. God die was daar op de Sinaï, en heel die Sinaï die beefde, die donderde. En toen zei de Heer: ik ben de Heere uw God. Hebben de mensen gehoord? Ze waren allemaal doodsbang. En zeiden: laat de Mozes alsjeblieft, ga u nou maar de berg op, want wij kunnen dit bijna niet horen. Zo bang waren ze. En het is natuurlijk ook heel ingrijpend als de groot en heilige God ons ontmoet. Dan komen we dan aan de weet dat wij onheilige, vuile, schuldige mensen, dat wist Petrus ook. En dan was hij bang. Maar dat is aan het eerste wat de Heer tegen hem zegt. Dan zegt de Heer niet: nou ja, kom op Petrus, niet. Nee, vrees niet. Wees niet bang, Petrus. Mooi is dat, hè? Dat de Heer nou precies weet wat er in het hart van Petrus omgaat. En dat de Heer nou onmiddellijk: wees niet bang, jongen. Wees niet bang. Ik ben de heilige God, dat is zo. Maar ik ben ook de genadige God. En zo komt de Heer tot zijn knechten, tot zijn volken, tot zijn kinderen. Hij blijft de hoge God en toch zegt hij: vrees niet. We komen het zo vaak tegen in de Bijbel. Voor de opstanding, na de opstanding, het Oude Testament, het Nieuwe Testament. En dan staat er vervolgens nog iets van nu aan. Een hele bijzondere uitdrukking in het Grieks, die wordt vooral door Lucas gebruikt, eigenlijk alleen door Lucas. En dat wil vooral benaderen, er staat er nou zo: van nu aan. Dit is een heel belangrijk tijdsmoment in je leven. In Lucas 1, vers 48, van nu aan zullen mij zalig heten. Dat gaat dan over Maria. En hier weer dat van nu aan. Het is niet gering dat de Heer hem hier roept tot het ambt van apostel, van discipel. En als God in ons leven gaat spreken, dat zijn geen geringe dingen. Er zijn een heleboel dingen die we zomaar eens vergeten, hè. Nou, wat hebben we nou gisteren gegeten bijvoorbeeld, of waar zijn we eergisteren geweest? We zijn het allemaal vergeten. Als God nou eens echt roept in ons leven, dat ben je niet vergeten. Denk u dat Mozes dat was vergeten bij die braambos? Toen hij 80 jaar was en die braambos zag branden en die niet verteerde. Denk u dat Saulus van Tarsen het is vergeten toen de Heer Jezus op de weg naar Damascus zei: Saul, Saul, wat vervolg aan mij. En denk u dat Zacchaeus het is vergeten toen de Heer Jezus zei: Zacchaeus, haast u en kom af, kom uit die boom. En dan haalde de Heer hem gewoon de weg af, weet u wel. Ja, op de weg naar de zonde, God haalt hem er zo vanaf. En Levi, volg mij. Van nu aan, dat zijn maar die tijdstippen in het leven die je van je levensdagen niet vergeet. Nou, zulke dingen die leert de Heer zijn kinderen. Dan moeten we één ding er wel bij zeggen. Nu kan het natuurlijk zijn dat een mens gaat bouwen op die tijdstippen. Dat hij zegt: van ik heb dit meegemaakt en dat meegemaakt en dat meegemaakt. En dus gaat de hemelpoort wel voor me open. Nou, dat is dus mis. Dat is niet zo. Nee. Nee. Zacchaeus ging naar de hemel omdat er een moment in zijn leven tegen Jezus zei: haast u en kom af. Nee. Lang. Nou, dan moeten we dus opletten op hoe God het begint en wat God allemaal doet. En met welk doel God het doet. Het doel is dat we gaan leunen en steunen op Christus. Van nu aan. En dat zulke tijdstippen nog weer opnieuw aanbreken in ons leven. Want de mens komt alleen maar de hemel binnen. Niet omdat er wat gebeurd is in zijn leven. De mens komt de hemel binnen en wordt ambtsdrager. Omdat hij leunt en steunt op Christus. En dat is zo'n diep geheim. Dat is zo'n wezenlijk onderdeel van het evangelie. Ja, dat ik dat eigenlijk elke zondag maar opnieuw aan uw hart legt. Dat als we gaan sterven, dat als het er echt op aankomt, hè, hebben we dan die wetenschap in onze ziel. Waarvan we horen in zondag een van de Heidelbergen, dat ik niet mijn, maar mijn getrouwen zalig maken, Jezus Christus eigen ben. Dat ik het eigendom ben van hem. Dan ben je gelukkig hoor. En dan staat er tenslotte nog, mensen vangen. Nou, wat is de opdracht die Petrus krijgt? Hij moet mensen gaan, hij had net dus vissen gevangen. En dan staat er in het oorspronkelijke taal, in het Grieks een woordje, levende vissen, levende mensen vangen. Ja, wat doen we met vis? Nou, je vangt een vis en vervolgens haal je hem uit het water. En dan snij je de kop eraf en dan ga je hem opeten. Nou, daar hang je vis voor. Maar zo is het nou met mensen niet. Het is niet de bedoeling dat we die mensen dus, ja, kop eraf snijden, ja, wat oneerbiedig gezegd, maar dat we levende mensen vangen. En dat we die mensen de weg des levens gaan aanwijzen. En dat is nou de taak van elke ambtsdrager. Hij krijgt van God een visnet, en dat is de Bijbel. En dan moet hij die Bijbel maar door dat water halen, en veel bidden of die heel veel levende vissen in dat net mag komen. Niet geen stenen en stokken, nee. Levende vissen. En heb je goede vissen en kwade vissen. Je hebt grote vissen en kleine vissen. En Peter wist dat heel goed. Hij moest vissen vangen. Hij moest dat net vol krijgen. En op de Pinksterdag, nou toen heeft hij dat net op dat tempelplein uitgegooid. Het woord net van het woord. En toen aan het einde van de dag, toen werd dat net opgetrokken. En toen zaten er 3000 grote vissen in. En ook nog wel andere vissen in misschien. Dat weet ik allemaal niet. Maar er zaten er in ieder geval 3000 in. En die zijn allemaal naar de hemel gegaan. Dat staat in Handelingen 2. En zo gebruikt de Heer nu zijn dienstkracht. Zo gebruikt hij nu alle ambtsdragers. Om dat grote evangelie net vol te krijgen. En dat doe je door middel van de prediking, dat doe je door middel van huisbezoek en dat net vol, dat mensen in dat net komen. Dat doe je door middel van gesprekken, dat doe je door middel van gebed, een stukje de Bijbel lezen, dat het net maar vol komt. Dat er steeds meer vissen in dat net komen. En straks dat net op de kusten van de eeuwigheid wordt getrokken en dat de Heer dan zegt, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. 1000, 2000, 3000, ik weet niet hoeveel vissen erin zitten. En dan zegt God niet van, ja, dat ene kleine visje, dat had je er maar beter niet kunnen vangen, want dat was zo'n navisje. Nee, dat zoeken de engelen uit. Dat is onze taak niet. De engelen zoeken die grote vangst uit. Wij moeten zorgen dat het net vol komt. Hele net vol. Mannen, vrouwen, kinderen, ouderen, jongeren, hè, vissen vangen. En dan straks gaan we net op de kust en had God de oogst. Ja. Mooi is dat, een mooi beeld. Ook een heel belangrijk beeld als we bezig zijn met het Koninkrijk Gods. Hè, zetten we die netten nou zo neer dat de mensen gevangen worden. We gaan zien dat het betekent. Ze hebben jonge mensen, oude mensen. Misschien hebben jullie er ook wel in uw gezin of in uw huwelijk of in uw omgeving heel veel moeite mee. Hoe belangrijk nou die dienst van de Heer is. Toch maar volhouden. Dat is net met die visserlui. De urkers en zo, die zeggen niet nadat ze eens een keer een slechte nacht hebben gehad. Nou, laten we er nou maar mee stoppen, want we vangen toch geen vis meer. Nee, de volgende dag gaan ze weer. En de nacht erop gaan ze weer. En de ene keer zit er zoveel in het net, en de andere keer zit er zoveel in het net, en zo vangen ze een vis. En zo moet men ook een ambtsdrager maar bezig aan dat net. En dan kun je op huis komen weer opnieuw dat net uitwerpen. En ze bidden of de Heer dat net wil vullen. Vissen vangen. Mooi beeld, prachtig beeld. De Heer gebruikt het hier. En dan zien we tenslotte in vers 11. Hoe Petrus gehoorzaam is. En dan staat er in vers 11 drie dingen. In de eerste plaats dat ze de schepen aan land gestuurd hadden. Petrus en Johannes en Zebedeus, die ouders hadden waarschijnlijk een bedrijf. En de bedoeling was natuurlijk dat die jongens dan in de toekomst in dat bedrijf zouden gaan werken. En dat het een soort visbedrijf. En dat die jongens hun ouders zouden opvolgen. Het waren jongens van de jaren 20. En de Heer komt en dan sturen ze hun schepen aan land. Wat betekent dat nu? Nou, betekent niet dat ze hebben gezegd van, mijn vader zoekt het verder maar uit. En ik ga discipel worden van de Heer Jezus. Nee. Ze hebben dat best zorgvuldig gedaan. Ze hebben die schepen aan land gelegd. Hebben hun ouders erover gesproken. En ze hebben dat zorgvuldig gedaan. Dat is ook altijd belangrijk in het ambt. Ook als we gehoorzaam zijn. Dat we zorgvuldig zijn. En dat we ook als ambtsdrager een voorbeeld zijn. Dat we niet maar wat aanrommelen. Zodat ze zeggen, ja, die ambtsdrager zelf is geen voorbeeld. Dat in alles wat we zeggen zorgvuldig. Een voorbeeld. Een voorbeeld in getrouw bijbellezen, gebed. Een voorbeeld ook in wat we zelf zeggen, dat we dat ook praktiseren. Kerkgang en al dat soort dingen meer. En zelf een voorbeeld, dat we een voorbeeld zijn in de gemeente ook. Ze hebben hun schepen keurig aan land gezet. Tweede plaats, verlieten zij alles. Dus dat betekent dat. Dat betekent wel dat het heel radicaal was. Als God iets vraagt, en dat weet ik wel, dat ligt er voor een predikant en net iets anders, voor een ouderling, voor de jaren, ook voor het ambt alle gelovigen. Radicaal betekent niet, nou ben ik bekeerd en nou kan ik niet meer voor mijn gezin zorgen, nou kan ik ook niet meer goed werken. Dat is niet waar. Integendeel zou ik bijna zeggen, de beste knecht en de beste werklui, dat zijn bekeerde mensen. Want die weten dat God wat van hun vraagt. Dat ze ook in hun werk getrouw zijn. U kent het voorbeeld van Kolbrugge wel. Die had een dienstmeisje. Was nogal een beetje lui en zo. En toen kwam dat dienstmeisje op een zekere ochtend. Dat ze in de kerk geluisterd. Ze zei, dominee, de Heere heeft dat woord gebruikt. Nou geloof ik toch dat God begonnen is. En Kolbrugge die luisterde dat zo eens wat aan. En dan ben je klaar. Ja, nou ga dan maar aan je werk. Meer zei hij niet. Nou, dan denk je, jongen, dat is nou ook toch wel hard, hè? Nou, maar Kolbrugge was een man met heel geestelijk inzicht. En toen, een paar weken later, zegt zijn vrouw tegen hem, tegen Kolbrugge, wat er dan met ons dienstmeisje aan de hand is, ik weet het niet. Vroeger moest ik er overal, iedere keer weer aansporen, heb je dat nou wel gedaan, heb je daarvoor gezorgd dat je op tijd komt, enzovoort. En ze komt altijd op tijd, ze doet alles. Ik hoef er nergens meer in aan te sporen. Toen ging Kolbrugge het geheim vertellen. Hij zei, dan geloof ik toch dat het van de Heer is. Kijk, voelt u, als God in zijn genade gaat werken, dan heeft dat resultaat, dan zie je dat. Wordt dat merkbaar en zichtbaar. De boom, zegt de Heer Jezus, wordt uit de vrucht gekend. En dan zeggen we ook in de kerkraad ook nog wel eens vaak, dat laten we dan maar eens kijken hoe dat zich ontwikkelt. Ja. Hoe dat zich verder uitwerkt, hoe dat handen en voeten krijgt. Soms stelt dat wel eens teleur en soms ben ik heel blij. Maar het is wel radicaal. En met radicaal wordt bedoeld, God vraagt ons hele hart, niet een beetje de helft. Niet God wat en de wereld wat, dat gaat niet. Hoewel die Simon, die discipelen, ja, dat is toch een beetje een punt. Ze hebben alles verlaten. In Johannes 21 lezen we dat Petrus, ik ga vissen. Ja. Weet u dat ik dat ook nog wel eens denk? Ja. U weet, ik heb vroeger op het ministerie gewerkt van volksgezondheid. En als ik dan weer door Den Haag of door Rijswijk rijd, dan denk ik, jongen, ik zou nog best een keer een poosje, een maandje willen zitten. Ja, dan komt dat oude weer terug, hè. En dan denk je aan Petrus. Ik ga vissen. Ja, dat is het oude leven, dat was ook, hè, dat was mooi. Is dat verkeerd? Ik weet het niet altijd. Maar ik weet wel dat de Heer heel radicaal is, hè. Dat de Heer zegt, mijn dienst is een liefdedienst. Een volhart en ammer. En dan haalt de Heer ze van dat vissen weer af. Dan zoekt hij ze op. En dan brengt hij ze weer in het spoor van zijn geboden. Dan moet hij Petrus nog weer eens vermanen. Want dan wil hij zich weer met Johannes gaan bemoeien. Dat is ook weer zo'n nare trek. Hè. Ons weer met van alles en nog wat bemoeien waar we niks mee te maken hebben. Volg hij mij. Ja. En dan tenslotte, dat zien we hier ook staan, volgden hem. Er staat in het Grieks een werkwoord, akoluteo, akoluteo. En dat betekent volgen als discipel, als leerling. En dat is nu de taak van die geroepen knecht. Om nu als een discipel, als een leerling van de koning de weg te gaan. En wat is een discipel, gemeente? Volgen hem. Nou, een discipel die moet goed naar de meester luisteren. Dat is de taak van elke ambtenaar, goed in de Bijbel lezen. Goed naar God luisteren. Of voor een dominee, of voor een ouderling, of voor een diaken. Goed naar God luisteren, wat in de Bijbel staat. In de tweede plaats moet een discipel ook op de meester gaan lijken. Ja. Zoals de meester handelt, zo wil hij ook graag handelen. En dat is een langzaam proces. Dat is een heel proces. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dus van de meester leren, op de meester lijken en elke keer weer opnieuw achter die meester aankomen. Oppassen dat je niet vooruit loopt. En dat is ook weer iedere keer opnieuw nodig. In het persoonlijk leven en in het ambtelijk leven. En dan gaan we eindigen, want we gaan over zo meteen tot bevestigen. En dan wil ik eigenlijk een paar dingen nog even zeggen. In de eerste plaats heb je natuurlijk om kerk te zijn een gebouw nodig. En dat is geld voor nodig. En gelukkig, gemeente, draagt u daaraan goed bij. En we zijn zelfs blij dat er ook geld wordt gegeven voor de evangelisatie. En dat het allemaal mag. En daar zijn we erg blij om. En we willen het alleen maar hartelijk bevorderen. In de tweede plaats zijn er in het Koninkrijk Gods mensen nodig, ambtsdragers, dominees. Die zijn er helaas in onze gemeente veel te weinig, dus daar moeten we veel om bidden. En we hopen dat er in de toekomst nog veel meer dominees mogen komen, want ik heb net weer bedankt voor Kapelle Wieselingen. Nou, en dat is hartverscheurend eigenlijk, als je dat hoort, zo'n gemeente. En, ja, een grote gemeente van 1000 zielen die al meer dan weet ik hoeveel jaar vakant is. Kinderen die amper nog weten wat het is om een dominee te hebben enzovoort. Dat is heel erg. Dat is echt erg, gemeente. Dat is heel erg. We moeten niet gaan zeggen van het is wel leesdienst en je hebt nog oud koren en weet ik wat allemaal meer. Jezus heeft gezegd, predik het woord. Dat staat in de Bijbel. Ga dan heen en predik het evangelie aan alle creaturen. Dat staat in de Bijbel. En dat hebben we dan ook maar heel gehoorzaam toen. En dus, we hopen en bidden dat de Heer daarin ook dat ambt van predikant daarin wil voorzien. In de tweede plaats, ouderlingen, diakenen, maar ook gemeenteleden. Hè? Biddende vaders en moeders, biddende jongens en meisjes zijn nodig. Want als hier alleen maar banken zijn, dat gaat niet goed natuurlijk. Je hebt ook kerken waar tenslotte als je er komt, een paar mensen en verder banken, lege banken. En die banken moeten gevuld. En ik vind elke ochtend, elke zondag weer fijn dat er zo'n hoop mensen zijn. Die nog komt. Dat is het tweede wat we nodig hebben. Mensen. Mensen. Geld. Mensen. En tenslotte, en dat is voor u belangrijk, dat is voor mij belangrijk. Gebed voor het zendingswerk, maar ook gebed voor de ambtsdragen. Veel bidden, hè. Als de ambtsdragen op huiszoek komen, heren, wil u ze helpen om ook goede dingen te zeggen tegen onze kinderen. Wil u ze helpen om bijbelse dingen te zeggen, hè, te vragen, de goede vragen te stellen, zodat we ook goede antwoorden kunnen geven. Bidden dat ze ook getrouw mogen zijn in hun ambt. Bidden dat het volgelingen mogen zijn van de Heer Jezus. En zo dat ambtelijke werk. Dat is, hè, het gebed is erg belangrijk. En zo wil de Heer dus middelen en mensen en gebeden gebruiken in zijn dienst. Zul je dat nog niet vergeten? Hè? Veel te bidden voor uw dominee. Voor de broers ouderlingen, voor de diakenen, ook de jonge diaken, voor de harde man. En dat ze mogen gedragen worden in de vleugelen van het gebed. En daar zijn we dan allemaal goed mee. Want de Heer, dit is een hoorde der gebed. In de hemel wordt dan stil geluisterd. En dan zeggen de engelen tegen elkaar, heb je het gezien? De naam is goed. Dat zijn jongens en meisjes die bidden. De vaders en moeders die buigen hun knieën. En daar komen mensen tot bekering. En wil de Heer het ambt ervoor gebruiken. Wat zou dat nou een groot, onpeilbaar wonder zijn. Dat het nou mag uitlopen op de eer van Gods naam. Amen. Slotzang gemeente Psalm 21 en daarvan het 13e vers. Psalm 21 vers 13 gaan we samen zingen. Harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.